Gooi.
Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Meerdere tankers hebben de Persische Golf verlaten en varen door de straat van Hormuz. Dat is te zien op data van Marine Traffic. Volgens het persbureau Reuters bestaat de groep uit 4 tankers met vloeibaar petroleumgas en een aantal olietankers en chemicaliëntankers. De straat van Hormuz ging gisteren weer open nadat deze ruim een maand dicht was geweest. Iran ging eind februari over tot een blokkade van de zeeroute als reactie op de aanvallen van de VS en Israël op het land. Gisteren besloot Iran de blokkade op te heffen omdat er een tijdelijk bestand is tussen Libanon en Israël. Toen durfden nog weinig schepen het aan om door de zeestraat te varen. De vakbonden gaan weer praten met de overheid over een nieuwe cao voor rijksambtenaren. De bonden zeggen dat ze door minister Heerma zijn uitgenodigd en dat daarmee voorlopig nieuwe stakingen van de baan zijn. De laatste maanden legden ambtenaren meermaals het werk neer. Dinsdag nog staakten meer dan 6000 rijksambtenaren, waardoor er onder meer in de Tweede Kamer debatten werden afgelast. Bij eerdere stakingen waren er langere wachttijden bij bijvoorbeeld uitvoeringsorganisatie Duo en de Belastingdienst. In Duitsland is een man om het leven gekomen en zijn 4 mannen zwaar gewond geraakt bij een explosie. De 5 werden vannacht gevonden in een tunneltje in de stad Völklingen, niet ver van Saarbrücken. Volgens de politie hebben ze de explosie vermoedelijk zelf veroorzaakt. Duitse reddingswerkers doen vandaag toch nog een poging om een gestrande bultrug naar zee te krijgen. Het dier ligt al 19 dagen voor de kust van het eiland Peul. Vrijwilligers proberen zand onder de bultrug vandaan te spuiten en willen vervolgens een zeil onder het dier leggen. Daarna moet de bultrug tussen pontons naar de Noordzee worden gebracht. Het weer in de oostelijke helft van het land, eerst nog zonnige periode, maar vanuit het westen bewolkt en buien. Voor die buien uit is het eerst nog 14 tot 17 graden, maar later wordt het koeler. En in de middag breekt in het westen de zon nog even door. Morgen een mix van zon, wolken en buien en dan maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
NH
Gooi.
Jouw muziek.
De stem van het Gooi.
Op de stem van het Gooi.
NH Gooi zaterdag.
NH Gooi.
Ja, goedemorgen. Fijn dat je luistert naar NH Gooi zaterdag. Het is zaterdag 18 april 2026 en tot 12 uur brengen wij u nieuws en achtergronden bij het nieuws uit onze eigen regio. Ik ben Tom Herlaar en ik presenteer dit programma vanmorgen met Michel Stolti. Michel, goedemorgen.
Ja, goedemorgen Tom.
Wat gaan we doen?
We gaan praten met wethouder Niels Rood van Laren over de aanbouw van de Johanneskerk. Maar dan met name over de petitie die nu rondgaat en die inmiddels ruim 1100 keer is ondertekend om die aanbouw juist tegen te gaan.
Yes, en Charles Bormans is er ook. Met hem gaan we geschiedenis beleven. Met name als het gaat over de architectuur in onze regio.
Ja, en formateur Willem Pel praat ons bij over de coalitievorming in Blaricum.
En Gooise musea laten meer waarde zien. We gaan zo praten met Laura Grijns, regio-conservator.
En straks gaan we het hebben over woningbouw in Weidemeren.
Want we hebben eerst muziek van Robbie Williams.
Dit is NH Gooi.
De stem van het Gooi.
Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay, feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Is it love, it love it stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't
to turn the track up. Sit back and watch the royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a look supreme.
Dat was hem, Robbie Williams en Supreme. Ja, de plannen voor grootschalige woningbouw in Weidemeren bij Tersiepe lijken ineens een stuk minder zeker. Nieuwe veiligheidsinzichten rond vliegveld Hilversum laten zien dat een groter deel van het gebied binnen risicocontouren valt dan tot nu toe werd aangenomen. Dat kan grote gevolgen hebben voor de bouw van nieuwe woningen. Daar gaan we over praten. Dat doen we met Rosalie van Rijn, wethouder. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, even voor de mensen die het niet weten, waar ligt Tersiepe precies?
Ja, dat ligt in Loosdrecht aan de Tjalk. Dus in Loosdrecht.
Het ligt tegen het vliegveld aan, hè? Min of meer?
Min of meer, ja.
En nou is de bedoeling is dat daar een paar honderd woningen gebouwd worden. Dat zijn er best veel, hè? Het is een groot project.
Zeker. Dat is een groot project. Het loopt ook al jaren. Ik denk zelfs vanaf de jaren 74 of zo. Dus het is echt al heel lang. En de laatste plannen zijn inderdaad een paar honderd woningen.
Ja, en die hebben we hard nodig. Maar goed, nu doet zich iets voor. Problemen rond de contouren van het vliegveld. Wanneer was het college voor het eerst op de hoogte van deze nieuwe veiligheidsinzicht?
Ja, dan zal ik een stukje context schetsen. We zijn al heel lang bezig met deze plannen. Het college heeft ook uitgesproken meerdere malen dat wij graag inderdaad deze woningbouw gerealiseerd zouden zien. Zeker ook in het kader van de behoefte die er is voor woningbouw. Alleen is heel lang onduidelijkheid. Wij spreken natuurlijk veel met de ontwikkelaar en het vliegveld Hilversum. En een aantal dingen bleven heel lang onduidelijk eigenlijk. En dat zijn voor mij drie hoofdthema's: verkeer, veiligheid en geluid. Dus we hebben al naar heel veel tekeningen gekeken en naar heel veel presentaties. Maar de verkeer, geluid en veiligheid blijft altijd een beetje boven de markt hangen. En toen hebben we gezegd, in gezamenlijkheid ook met de ontwikkelaar, van nou, dat veiligheidsaspect moeten we wel echt duidelijk hebben voor we de hele procedure ingaan. Daar was wel twijfel over al die jaren, van hoe zit het nu precies. En daarom heeft de gemeente met DC, die op de hoogte was, de ontwikkelaar, gezegd van nou, weet u, we gaan een echt onderzoeksbureau vragen om die veiligheidscontour nu voor één keer en voor altijd duidelijk te maken. Dat is bureau R Infra. Die opdracht hebben wij gegeven en zij hebben ons, denk ik, drie weken geleden het conceptrapport opgeleverd. En die resultaten zijn wel zeer teleurstellend.
Ja, voor eens en altijd, dat zal niet zo zijn, want veiligheidseisen die worden steeds bijgesteld natuurlijk, hè? Dat is nu ook gebeurd.
Ja, dat is zeker waar. Die worden door de loop der jaren, periodiek worden eigenlijk de veiligheidscontouren vastgesteld. En wat hier eigenlijk speelt, is dat je hebt verschillende soorten luchthavenwetgeving. En als we kijken naar het luchthavenbesluit met betrekking tot vliegveld Hilversum, wat ook is opgenomen voor Hilversum en in de omgevingsverordening, daar staat eigenlijk zegt dit rapport ook dat luchthavenbesluit, dat biedt geen belemmeringen. Dus daar zijn we lang van uitgegaan met z'n allen. En daarbinnen zou woningbouw mogen. Alleen nadat het luchthavenbesluit is vastgesteld, is in 2023 door het Rijk wordt dan periodiek de ongevalkansenberekening en de regels daarbij opnieuw vastgesteld. En daarbij is de contour gewoon vergroot, dus de ongevallenkans verhoogd en de contour vergroot. Dus vanaf 2023 ligt er een grotere contour op dit hele perceel. En dat betekent eigenlijk dat wij gehouden zijn aan die wetgeving. Ook al kijken we alleen naar de provinciale luchthavenbesluit. Dat kan dus niet, want het Rijk heeft daar een grotere contour overheen gelegd, zeg maar. En daar zijn we als gemeente aan gehouden. En eigenlijk staat dan in dat rapport, ik denk dat die komende week definitief wordt, dat met de geactualiseerde veiligheidsnormen nieuwbouw van woningen niet zal worden toegestaan. En dat is een hele grote domper.
Ja, ja. Wat zijn de gevolgen? Is dat al bekend?
Nou, zoals ik u zei, het rapport is concept. We hebben ook met de ontwikkelaar samen daarin vragen gesteld. Hij wordt deze week definitief. Maar ik ben toch wel heel erg bang dat deze veiligheidsnormen die geactualiseerd zijn door het Rijk hele grote gevolgen hebben voor het principe. Want die contour ligt over het gebied en dat betekent dat nieuwbouwwoningen in dat gebied niet zullen worden toegestaan. Dus dat is een hele grote domper, dat het plan waar nu aan gewerkt wordt.
Ja, helemaal niet, ja. Of gedeeltelijk? Als het gaat om woningen.
Dat is nog even onzeker, maar voor het grootste gedeelte niet, laat ik het zo zeggen. Dus dat betekent dat het plan wat er nu voor ligt, dat niet door zal gaan. En dat is, dat is echt heel erg jammer.
Ja, ja.
Ja, aan de andere kant moet ik u ook zeggen, mensen die wij een beetje kennen weten dat ik heel graag bouw. Natuurlijk heel erg belangrijk vind dat we leefbare dorpen houden. Jongeren en senioren een fijne plek geven om in onze dorpen te wonen. Ik ben wel blij dat we de keuze hebben gemaakt om dit rapport te laten maken. Ook al ben ik niet blij met de uitslag, uiteraard. Maar we praten al jaren over een plan zonder nu helemaal heel duidelijk te hebben hoe werkt het nu. Fase 2 komt er ook nog aan van dit rapport. En fase 2 gaat eigenlijk meer om de hinderbeleving van toekomstige woningen. Maar goed, nu we fase 1 zo hebben opgeleverd gekregen en eigenlijk duidelijk wordt dat woningbouwen waarschijnlijk niet mogelijk zal zijn, is fase 2 wel iets minder van belang geworden. Want ja, de hinderbeleving voor toekomstige bewoners, als je niet mag bouwen, ja, dan is dat iets minder van belang geworden.
Ja, ja.
Dus balen.
Wordt vervolgd, denk ik. Nou, denk ik, dat is zo.
Zeker, ja. Zeker. Wordt zeker vervolgd. De rapporten worden ook uiteindelijk gewoon openbaar als ze niet meer in concept zijn. En ik denk gewoon een hele grote teleurstelling bij het college, maar ook wel bij veel inwoners van Loosdrecht, die toch graag hadden gezien dat hun kinderen of zelf als senioren gewoon graag in een fijne woonomgeving konden wonen. Dus we zullen ons moeten focussen op heel veel andere plannen die er liggen. Maar dit is ongelooflijk jammer.
Over wonen gesproken. Gisteren bereikte ons het nieuws dat in het gemeentehuis een noodopvangplek komt voor 110 asielzoekers. Kwam dat een beetje uit de lucht vallen?
Ja, dat zegt u goed. Dat is gisteren naar buiten gebracht. En dat komt omdat het echt gaat om een noodopvang. U heeft misschien de oproep van de minister ook gezien dat er echt behoefte is op het moment, zeker in de zomerperiode. Veel mensen worden opgevangen op campings, vakantieparken, hotels. Nou, je kunt zich voorstellen, die moeten leeg van de zomer, want dat wordt weer verhuurd. Dus het gaat echt om een noodopvang voor een half jaar. En de gemeentehuis heeft 2 verdiepingen leegstaan. Dus vandaar dat wij aan deze noodopvang gehoor konden geven.
Ja, maar is dat niet veel werk voor een paar maanden?
Het werk ligt voornamelijk bij het COA. Zij doen een verzoek aan de gemeente. En zij zullen het werk ook op zich nemen. En die bekijken dan of dat allemaal kan. Ja, dat is veel werk voor een paar maanden. Het is, dat is aan het COA en de inschatting is gemaakt dat dit allemaal kan. En dat het echt om een noodopvang gaat tot 1 november.
En het college was unaniem, lazen wij.
Ja, dat klopt.
Ja, ja. Ook dit wordt vervolgd. Dank voor het gesprek en nog een heel mooie dag verder.
Dank u wel. Okay, fijne uitzending. Dag.
NH Gooi.
So
de Duitse Marianne Rosenberg met een knaller van een hit destijds. Ich bin wie du.
In Laren is onrust ontstaan over de geplande aanbouw aan de Johanneskerk, een rijksmonument uit 1521. Inwoners zijn een petitie gestart waarin ze pleiten voor behoud van dit unieke monument. Inmiddels is de petitie ruim 1100 keer ondertekend. In welke fase zijn de plannen en heeft zo'n petitie nog zin? We vragen het aan wethouder Niels Rood. Welkom in de uitzending. Even de locatie. De kerk ligt zo'n beetje tegen de Brink aan, vlak naast het Bonte Paard. Dat is niet te missen, zou ik zeggen. Wat is de reden dat daar een aanbouw zou moeten komen?
Klopt, het ligt daar echt hartje Laren. Een mooi kerkgebouw. De toren is uit 1521, de rest wat jonger, maar goed. Monumentaal. De kerkgemeenschap die daarvan gebruik maakt, heeft twee kerkgebouwen. Eén is de ontmoetingskerk. En de andere is deze kerk, de Johanneskerk. Ze willen eigenlijk, dat neemt dat af, hè? De mensen gaan tegenwoordig wat minder vaak naar de kerk dan vroeger. Het gaat niet heel hard hoor, het is een levende kerkgemeenschap, maar er is wel wat overcapaciteit met die twee gebouwen. En op termijn zouden zij dan de ontmoetingskerk willen verlaten en dan hebben ze dus meer ruimte nodig in de Johanneskerk. En oude schoenen, die gewoon schoenen, dan willen ze natuurlijk graag eerst die uitbreiding hebben, zodat ze daar de dingen kunnen doen die ze nu in de ontmoetingskerk die daar plaatsvinden. En dan kunnen ze pas nagedenken over het verlaten van de ontmoetingskerk.
En hoe zou die uitbouw eruit moeten komen zien?
Het is dus, er staat nu een vals muurtje, dus eigenlijk een schijnmuurtje al op een... Op het grasveld wat daarnaast ligt. Daar stond vroeger ook een oud gebouw. Dat is intussen gesloopt. Dus daar is een soort veldje tussen nu. Tussen de kerk en de rest van de bebouwing. Zou een aanbouw kunnen die dus deels dat muurtje vervangt. En deels dus verder van het Bonte Paard af steekt. Daar kunnen dan nevenactiviteiten plaatsvinden en na de dienst nog een kop koffie gedronken worden, et cetera. Of eventueel parallel aan de dienst voor ouderen, dat er kinderen bezig gehouden worden. Dat soort activiteiten moeten we dan aan denken. Dus het is niet heel klein, het is ook niet heel groot. Het werd wel passend geacht.
Nou, de gemeente heeft volgens mij altijd welwillend tegenover dit pand gestaan. Want ik heb begrepen dat de eerste aanvraag al dateert uit 2018. Klopt dat?
Ja, zover terug in de geschiedenis kun je me niet over horen. Maar het speelt al langer. Maar er moest eerst natuurlijk ook een kerk is een democratisch geleid geheel. Dus daar moesten de handen voor op elkaar komen. Nou, toen dat zover was, ga je dan naar de gemeente. Van hoe kijken jullie hiernaar? Nou, wij zijn natuurlijk, wij kijken naar elk initiatief met een positieve grondhouding, maar het moet wel kunnen. En we hebben daar natuurlijk ook een commissie voor, Welstand, of dat heet Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die dat goed beoordeelt. En dan loopt er een heel proces met participatie, et cetera. En daar kijken we nu allemaal op terug. En dan uiteindelijk kan er een vergunning verleend worden. En dat duurt jaren al met al, dat klopt.
Nou heeft de Rijksdienst Cultureel Erfgoed heeft er ook naar gekeken, volgens mij. En die heeft ingestemd met het ontwerp. Dat is toch best een organisatie die kritisch is altijd.
Ja, dat moet ook. Ja, kijk, het spreekwoord in erfgoedkring is altijd niet zo veranderlijk als een monument. Dus wil je een monument behouden, dan moet je ook zorgen dat het een functie kan hebben. Want anders... Een leegstaand gebouw wordt al snel natuurlijk een ruïne. Dus je moet altijd zorgen dat het gebruikt wordt. En soms vereist dat er wat aanpassingen aan zo'n gebouw. Want dat wordt dan soms op een wat andere of uitgebreidere manier gebruikt dan voorheen. En dit is heel in het algemeen. Als we naar dit gebouw kijken, dan staat er dus echt een contrasterende aanbouw aan. Zodat je nog wel ook ziet hoe het ooit was. En dan komt er iets bij. Waarvan we niet hebben geprobeerd, of weet ik niet hoor, maar waarvan men niet heeft geprobeerd om te doen alsof dat ook al heel oud is. Hè? Dus het staat er echt dan nu als een aanbouw aan vast. En dat kan je ook gewoon heel duidelijk zien.
Nu gaat er een petitie rond om dit plan tegen te houden. Heeft de gemeente inwoners toch niet, de inwoners toch niet goed geïnformeerd, of hebben de inwoners niet goed opgelet?
Tegenwoordig is het eigenlijk aan initiatiefnemers om een participatie te doen en om te kijken of ze draagvlak kunnen verzamelen onder hun plan en of er uit die participatie ook aanpassingen tevoorschijn komen. En dat proces, dat wordt natuurlijk wel bekeken door de gemeente, hoe is dat gelopen. Nou, daar stonden eigenlijk de seinen allemaal op groen. Dan gaat het natuurlijk om de mensen die daar direct omheen wonen of een bedrijf hebben. En daar was draagvlak voor. Dus dat hebben we beoordeeld dat dat geen beletsel kon zijn om de vergunning te verlenen. Maar natuurlijk heeft iedereen in Laren, en misschien zelfs wel ook daarbuiten, een mening over het centrum van Laren. Dat is ook duidelijk. Wij moeten voor dit soort toch wat meer ingrijpende wijzigingen altijd advies vragen aan de gemeenteraad. Het is ook gebeurd en daar was natuurlijk ook mogelijkheid om in te spreken. Maar daar sprak eigenlijk vooral de kerk in. En die aangaf waarom dit voor hun een goede ontwikkeling is.
Ja.
Het rumoer ontstond een beetje daarna. En dat is jammer altijd, want je wil het liefst zo'n dialoog. Dat vinden we altijd prettig. Hoe meer betrokkenheid bij de lokale politiek, hoe beter natuurlijk. Ja. Maar ja, nu hebben wij een vergunning verleend. En daar is de kerk dan... Kan er mee werken.
Ja, als ik
nu,
het goed...
Nu ontstaat dan een petitie enzovoorts.
Als ik het goed begrijp, lijkt eigenlijk aanbouw niks in de weg te staan. Heeft zo'n petitie überhaupt nog zin dan?
Nou ja, kijk... altijd wel, maar het is wel... we hadden het liever eerder gehad. Hè? Maar soms gebeurt het zo. Soms is het ook heel... Aan de voorkant al, dat er rumoer of voornemens ontstaat. Wij zullen als gemeente altijd moeten reageren op initiatiefnemers. Dus we kunnen niet zomaar nee zeggen. Dus soms moeten we ook gewoon ja zeggen tegen dingen. Ik zeg niet dat dat in dit geval zo was. Hoor. Maar hier is over gestemd in de gemeenteraad. En er was een meerderheid voor. Maar nu er een vergunning verleend is. Ja, het zou de kerk eigenlijk heel stoïcijns aan de slag kunnen. Ik weet wel... En ik denk dat ik niks verklap wat niemand mag weten. Maar dat er nu gesprekken gaande zijn tussen de initiatiefnemers van de petitie en ook de kerk. Dus dat gesprek is er echt wel. En misschien leidt dat nog tot dat de kerk in het midden staat. Nee, maar tot een oplossing waarbij de partijen dan wat meer mee kunnen leven dan dat ze tegenover elkaar staan. Dat weet ik niet. Dat is ook niet ons gesprek. Wij hebben dit nu gewoon zo vergund. En is onze rol eigenlijk klaar.
Dus mogen we eigenlijk wel concluderen dat die aanbouw er komt?
Dat weet ik niet. Kijk, de kerk heeft recht om die te bouwen. Ja, dat klopt. Maar er loopt ook natuurlijk nog een bezwaartermijn. Hè? Dus als er... ik weet, er zijn bezwaren gemaakt. Maar die moeten behandeld worden, beoordeeld. Daar hebben we een bezwaarschriftencommissie voor. Dus het is zeker niet zo dat ze morgen de sorgers kunnen bestellen. Want dat moet eerst allemaal netjes gelopen worden. Mocht dat dan dat bezwaar gegrond zijn, dan kun je altijd nog naar een rechter om te kijken. Kijk hier nog eens naar, et cetera. Dus we hebben een ingewikkeld landje, waarin dingen soms wel lang duren. Maar als je het sommige andere landen komt, dan ben je toch ook altijd weer blij dat het hier doordacht uitziet in Nederland.
Niels Rood, wethouder van Laren, hartelijk dank voor uw toelichting en we blijven het volgen.
Graag gedaan.
I've been making moves in chains, wrapped around my hollow heart. The thought of you remains. I can't replace your face, no matter how. That will fade. Now the choice is made. I am so lonely. Can you feel me reaching out to you? I'm so lonely. Are you lonely too?
help me if you can. I remember better days, but now I understand. Can't buy happiness, love is not for sale. Here inside my soul,
Level 42 was dat, met To Be With You Again. Binnenkort in Nederland, Erwin, onze eindredacteur. Wanneer is dat? Even gillen? Ja, even je microfoon openzetten.
Ja, nou, dat is een
goede
vraag.
Wacht even, ik moet je even zoeken waar je zit, hoor.
Ja, ik, oh, hier ben ik, ja.
Ja, ja, je bent er.
Dat is 2 juli.
2 juli.
Bij Paleis, Royal Park. Ja, Paleis, bij Paleis. Ja.
Mooi hoor, jij gaat erheen dus.
Ik ga erheen, inderdaad.
Okay, hartstikke goed. Hey, we gaan naar het regio nieuws. Het is 11:30. Hier is die.
Altijd op de hoogte, met de stem van het Gooi.
Dit is het nieuws uit het Gooi.
Politie onderzoekt witwassen en Loosdrecht vangt 110 asielzoekers op. Ik ben Ton en Senk. De politie heeft donderdag tijdens een actie in het Gooi een luxe auto en een boot afgepakt. Dat gebeurde tijdens een groot onderzoek naar het witwassen van illegaal verdiend geld. Het onderzoek naar de verdachte personen in de regio is nog volop bezig. Het gemeentehuis in Loosdrecht vangt binnenkort 110 asielzoekers op. De mensen krijgen een tijdelijke plek in het gebouw voor noodopvang. De gemeente helpt op deze manier mee om de landelijke opvangcrisis op te lossen. De plannen voor de opvang zijn officieel bekendgemaakt aan de bewoners. De prijzen van huizen in de regio Gooi en Vechtstreek zijn flink gedaald. Gemiddeld kosten de woningen nu ruim 5% minder dan in de periode hiervoor. Er staan in onze regio ook steeds meer woningen te koop. De stijging van het aanbod is goed nieuws voor mensen die graag willen verhuizen binnen het Gooi. Formateur Van der Laar onderzoekt op dit moment de vorming van een nieuwe coalitie in Gooise Meren. Hij vraagt alle inwoners van de gemeente om hun goede ideeën en plannen in te sturen. Zo kunnen de burgers direct meedenken over de toekomst van hun eigen woonplaats. Het aantal meldingen van discriminatie in de regio is het afgelopen jaar flink gestegen. Vooral haatberichten op het internet zorgen voor een grote toename van de cijfers. Veel mensen maken zich zorgen over de harde manier waarop mensen online met elkaar omgaan. De kermis van Hilversum is vrijdagmiddag geopend en duurt tot en met maandag 27 april. De brandweer waarschuwt dat het in de natuurgebieden op dit moment erg droog is, met groot gevaar voor bos- en heidebranden. Mensen worden dringend gevraagd om geen vuur te maken en extra voorzichtig te zijn. Sport, hockey. Reinoud Wolf is aangesteld als de nieuwe hoofdcoach van de hockeyclub in Huizen. Hij is een zeer ervaren trainer die al bij veel verschillende clubs heeft gewerkt. Dit was het nieuws uit de regio. Ga voor meer nieuws, reportages en interviews naar nhgooi.nl.
Jouw muziek. De stem van het... op de Stem van het Gooi.
De NH Gooi regioagenda.
Wiebke en Le Carson brengen een ode aan de grote Franse componist, pianist en dirigent Michel Legrand. Hij is Oscar-winnaar Legrand, die in Parijs en Hollywood woonde, schreef de filmmuziek voor meer dan 200 films. Wiebke en haar jongens interpreteren hun favoriete nummers op hun eigen wijze, met invloeden uit de jazz, Latin en blues. Wiebke zingt afwisselend in het Frans, Engels en Nederlands en viert het leven en het werk van Michel Legrand in boeiende verhalen. Morgenmiddag 19 april om 14:30 in wijkcentrum De Kruisdam in Hilversum. En meer informatie vind je op hilversumsemeent.nl.
En dan klassiek in het Huis van Eemnes. Laat je meevoeren door de stem van Willy Nap tijdens een sfeervolle middag vol zang en piano. Met haar liefde voor het theaterlied brengt zij muziek met een verhaal. Denk aan bekende en minder bekende parels uit films en musicals, recht uit het hart gezongen. Het gebeurt allemaal morgen, 19 april, om 3:00 in het Huis van Eemnes. En meer informatie vind je op huisvaneemnes.nl.
Je weet niet wat je zoekt, tot je het gevonden hebt. Of het nu die ene retro radio is, een zeldzaam stripbroek of een prachtige brokante vaas. Op de Snuffelmarkt in de Dudok Arena Hilversum wachten de mooiste vondsten op jou. De Snuffelmarkt is morgen van 9 tot 4:00.
Heb je zin in een avond vol verrassingen en comedy? Ga dan naar de Comedy Corner en beleef een echte try-out avond. Tijdens deze avond testen comedians hun nieuwe shows en materiaal voor live publiek. Soms zijn de grappen nog niet helemaal gladgestreken, maar dat maakt het juist zo bijzonder. Je krijgt een exclusief kijkje achter de schermen van hoe comedy ontstaat en je bent een van de eerste die dit gloednieuwe materiaal hoort. Het gebeurt woensdag 22 april om 7:00 in de Vioolkist in Hilversum aan de Schravenlandseweg. Over een uur hoor je nog meer tips.
Vanaf nu beluister je NH Gooi ook via DAB+.
DAB+.
NH Gooi is nu al te beluisteren via FM 92.0, Ziggo en KPN. De stream via nhgooi.nl en de NH Gooi app. En vanaf nu dus ook via DAB+.
DAB+.
Dus laat je DAB+ radio opnieuw scannen en luister digitaal naar NH Gooi.
I'm
Dat was Breakfast in Bed. Nou, ik heb daar niks mee met ontbijt in bed. Dat is alleen maar rommel. UB40 en Christy Hind was dat. We gaan het hebben over de historie. Dat doen we vandaag met Charles Bormans. Charles, goedemorgen.
Goedemorgen.
En met name gaan we het hebben over de architectuur in onze omgeving.
Ja. Dat deed me een leuk onderwerp.
Ja, want vertel eens, er is het nodige te vinden nog steeds.
Heel veel, heel veel. We praten ook over monumenten. We hebben er ruim 500 in de gemeente Gooisemeren. Het is allemaal keurig ingedeeld natuurlijk. Het is Nederland, dus alles wordt gerubriceerd. We hebben rijksmonumenten, we hebben provinciale monumenten, we hebben gemeentelijke monumenten. En dat allemaal in de gemeente Gooisemeren.
Want daar spits je het op toe.
Ik spits het altijd toe op de gemeente Gooisemeren. Dus is het Bussum, Naarden, Muiden en Muidenberg. Iedereen komt aan bod in deze geschiedenisrubriek. Laten we eens even kijken. Naar Bussum en Muiden heb je alle drie de categorieën. Je hebt daar dus rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. En in Naarden en Muidenberg heb je alleen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Nou, dat is allemaal niet zo verschrikkelijk belangrijk. Laten we even gewoon wat van die categorieën bekijken. Want al deze drie categorieën zijn ook weer onderdelen in subcategorieën. Religieuze gebouwen, de grote of Sint-Vituskerk in Naarden is dus een rijksmonument. Net zoals het stadhuis van Naarden is een bestuursgebouw, gerechtsgebouw, overheidsgebouw, valt in de categorie rijksmonumenten. Maar bijvoorbeeld ook begraafplaatsen, zoals de Joodse begraafplaats in Muidenberg, is een rijksmonument. Provinciaal monument is bijvoorbeeld het station Naarden-Bussum. Heel bijzonder station is dat. Het is een van de weinige, zo niet het enige station in Nederland met een plat dak ooit gebouwd. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, dat heet dan een ensemble. Dat is dus, dat zijn voorwerpen op pleinen en dergelijke. Denk aan het ensemble van lantaarn en bank op het Lomanplein in Bussum. Kennen jullie natuurlijk allemaal nog Cote & Bie van vroeger?
Zeker.
Ja. De vieze man.
Ben ik mee opgegroeid.
De vieze man zat op een stenen bankje op het Lomanplein. En daar zat hij aan zijn eelt van zijn tenen te knagen. Zo vies was die man. En dat ensemble van dat bankje en die lantaarnpaal, hele mooie lantaarnpaal, op het Lomanplein, is ook een gemeentelijk monument. En daartegenover wonen natuurlijk Wim de Bie. Dat bankje is inmiddels, want het werd een plankje of een bankje voor hangjongeren, dat is inmiddels verwijderd, staat nu op de algemene begraafplaats. Maar die prachtige lantaarnpaal staat er ook nog steeds. En we hebben natuurlijk kastelen, landhuizen, parken heb je er ook een hoop van hierin. Gooisemeren en waarvan het beroemdste natuurlijk is het Muiderslot in Muiden. Rijksmonument. En bijvoorbeeld ook Villa Amalia in Bussum. Dat is dat huis. Eigenlijk zit er een soort grachtje omheen. En er staan twee van die beelden voor. Het is ook bekend als het huis met de beelden. En daar zijn we eigenlijk bij de eerste architect die ik even wil behandelen.
Even, Maske, je zegt Villa Amalia.
Ja?
Maar dat is vast niet de Amalia zoals wij die nu kennen van
Nee. Maar we hebben
voor de goede orde.
Amalia van Solms, hè. Die is dus, de naam is natuurlijk al veel ouder. Zit natuurlijk in die Oranje familie. Villa Amalia, heel veel van dit soort huizen in de Spiegel en zo hebben ook allemaal dat soort namen. En dit is een heel bijzonder huis, want het ligt eigenlijk omgeven door een soort grachtje. En er staat een soort bruggetje, gaat naar het huis toe. Dan zie je twee beelden staan, twee vrouwelijke beelden. En dat is een ontwerp van een Naardense genaardense architect, Gerrit Jan Vos. Geboren in 1863. En zijn vader die was de eigenaar van de trekschuit tussen Naarden en Amsterdam. Maar deze man, Gerrit-Jan Vos, die wordt op 7-jarige leeftijd wordt hij al wees. En zijn vader en moeder overlijden kort na elkaar. En hij groeit dan op samen met zijn twee broers in de Kattenhagenstraat in Naarden in het burgerweeshuis. En Gerrit-Jan die wordt dan timmermansknecht, maar dat is een absolute autodidact. Timmermansknecht ontwikkelt zich tot bouwkundige en later tot architect. En hij wordt een heel succesvol architect. Zonder enige opleiding pakt hij dat op. En zijn allereerste, en veel van zijn huizen, van zijn werken, die zijn er allemaal nog. Zijn eerste ontwerp is de Villa Wilhelmina. Er staat in de Brinklaan tegenover de Vituskerk. Wat kleiner huis, kun je zeggen. Wilhelmina staat er ook op het huis. Hij heeft ook een aantal rijksmonumenten op zijn naam staan. Onder andere dus Het Huis met de Beelden, Villa Amalia. Maar ook Villa Tindal. En jij bent een muziekliefhebber, Michel. Dan weet je, de Tindal Stichting, daar worden muziekuitvoeringen in die tuin altijd opgevoerd. Dat huis.
We lezen het regelmatig wel eens in de streekagenda.
Heel goed. Ja. Heel goed dat je dat doet. Vroeger heette dat overigens Villa Jorullo. Villa Jorullo. Dat is ook weer zo'n samenvoegsel van allerlei voornamen, geloof ik. Maar is een schitterend huis uit 1902. Hebben ze in 2021 hebben ze daar nog een torentje opgebouwd, wat er ooit op heeft gezeten. Kopie is er weer opgezet. En in 2010 uitgeroepen tot het mooiste gebouw in Bussum. Gemeentelijke monumenten heeft hij ook op zijn naam staan. Ik zal ze niet allemaal noemen. Maar Villa Edinor is ook heel bekend. Als je de Kom van Biegel kent, heb je daar zo'n heel groot huis staan op de kop. Dat was vernoemd is dat naar de gezusters Edi en Noor Ploem. Aan de Kom van Biegel dateert het 1908. En vanaf de Tweede Wereldoorlog tot midden jaren 60 was dat een luxe hotel. En een pension voor veel mensen die uit Indië kwamen en daar verbleven. Vanaf 1969 is dat een kantoor. Maar hij heeft ook sociale woningbouwprojecten gebouwd. Heel bijzonder. Sociale woningbouw was in zeg maar voor de oorlogse tijden ook opgesplitst in protestantse sociale woningbouw, katholieke sociale woningbouw. Dus hij heeft de protestante arbeiderswoningen aan de noordzijde van het Oosterpad heeft hij getekend in 1912 en in 1914 de katholieke arbeiderswoningen in het Sint-Jozefpark. Maar zijn allerbelangrijkste ontwerp is, jullie komen er wel eens, denk ik, Archibald Schimmelpenning, het pand op de hoek van de Brinklaan en Bredisweg. Beter bekend nu als Archibald. Het etablissement Café Restaurant Parkzicht, zoals het ooit gebouwd werd in 1906. En die naam zie je nog steeds op het pand staan als je daar voor het stoplicht staat. Dat is dus Gerrit-Jan Vos. Gerrit-Jan Vos is een typische eclectische architect. Dat wil zeggen dat ze allemaal elementen uit Art Nouveau, uit Jugendstil, uit Amsterdamse school bij elkaar haalde. En dat is een stijl die hier in het Gooise Meer veel tegenkomt bij die grote huizen. Wie dat ook deed was Cornelis Kruisweg. Ook zo'n typische eclectische architect. We hebben hem al eens eerder even besproken toen we het over Concordia hadden. Het gebouw waar de televisie als het ware in Nederland is uitgevonden. Heeft hij ook ontworpen, maar heeft meer gedaan. Ook rijksmonumenten staan op zijn naam. Het jockeyverblijf van de paardenrenbaan in Kruisbergen. Niet te verwarren met de stallen, want die worden afgebroken. Maar het jockeyverblijf, dat is dus een rijksmonument. Hij heeft de openbare bibliotheek op de Generaal de Rijlaan, heeft hij, wat nu de apotheek is, heeft hij getekend. Maar ook bijvoorbeeld Villa Berestein staat ook aan de Kom van Biegel. Was ook een hotel. En dat is nu een kinderopvang. Dateert uit 1908. Heel groot complex eigenlijk. Een aantal gemeentelijke monumenten staan ook op de naam van Kruisweg. Waaronder de Majella-kerk en de kerk van de doopsgezinde gemeente aan de Vladimirlaan. Daarnaast nog een aantal hele mooie huizen, zoals Villa Sarah's Cottage en Villa Amstelwijk. Allebei aan de Nieuwe Hilversumseweg. In Amstelwijk heeft hij vanaf 1908 ook gewoond. Overigens is de man ook nog local burgemeester van Bussum geweest tussen 1933 en 1939.
Even een vraagje. Is er in Gooisemeren iets dat je een rondleiding, dat je langs die markante gebouwen ook een keer kan gaan zien? Dat je zegt, nou, ik heb een route en dan ga ik die meest prominente, een rijksmonument is langs.
Volgens mij, als je, want het busjes hoorde, de historische kring in Bussum, die hebben wel dit soort routes. Mm-hmm. Dan zou je eens even moeten kijken op de website of je die of je zo'n tocht kan maken. Dat is echt heel leuk om te doen. Vind je bijvoorbeeld ook nog het huis waar generaal Van Heuts heeft gewoond. Dus de pacificator van Atje. Heeft ook gewoon op de Nieuwe Hilversumseweg gewoond. Hoek van de Middelaan, dacht ik. En dan krijg je ook de verhalen die bij die huizen horen. Goed, ik pak de laatste nog. Dat is J.F. Everts. Johan Frederik Everts. Geboren in Arnhem in 1884. En het bijzondere is dat deze Everts op 23-jarige leeftijd, moet je nagaan, daar ben je jong, hè? 23-jarige leeftijd wordt hij al benoemd tot de eerste gemeentearchitect van Bussum. Gemeentearchitect van Bussum, J.F. Evers, 23 jaar jong. En hij bouwt meteen zijn masterpiece. Dat is namelijk het fameuze raadhuis aan de Brinklaan in Bussum. De toenmalige burgemeester Van Zuchelen van de Haren noemde het bij de opening van het gebouw het mooiste raadhuis ter wereld. En dat was natuurlijk geen enkele reden voor de gemeente Bussum om het in 1961 af te breken. Want Bussum heeft natuurlijk als gemeente een fantastische reputatie als het gaat om het slopen van gebouwen. Hij staat ook bekend als de scholenbouwer, deze J.F. Evers. Hij heeft in 1885 de Koning Willemschool aan de Landstraat getekend, afgebroken. In 1898 de Koningin Wilhelmina School aan het eind van de Brinklaan, afgebroken. Maar in 1905 gelukkig de Prins Hendrik School aan de Oud-Bussumerweg, tegenwoordig de Vondelschool, bestaat nog steeds en is een gemeentelijk monument. Evers heeft de realisatie van die Prins Hendrik School eigenlijk nooit meer kunnen maken, want hij is als jonge vent, 23-jarige leeftijd, is hij dan eerste gemeentearchitect van Bussum geworden. Maar hij overlijdt ook op jonge leeftijd, 53 jaar oud. Dus 30 jaar nadat hij de eerste gemeentearchitect van Bussum is geworden. En hij ligt begraven op de Algemene Begraafplaats in Bussum. Daar ligt overigens ook Cornelis Kruisweg begraven. En het bijzondere is, hij ligt op die begraafplaats die hij in 1885 zelf heeft ontworpen. En er is in 1926 een straat naar hem vernoemd, de J.F. Everslaan.
Ja, wij zijn weer helemaal bij, volgens mij, Michel.
Ik denk het wel, maar ik hou namelijk van de architectuur. Ja. Dus, en Michel zie ik ook, die vindt het ook leuk.
Ik ook.
Allemaal. Ja. Dus we gaan een volgende keer, ik wil niet zeggen de volgende, maar een volgende keer aandacht besteden aan twee andere grote architecten hier, Willem Bouwer en KPC De Basel.
Dankjewel.
Die houden we er goed.
Precies.
NH Gooi.
De stem van het Gooi.
En Tina Turner, ja, dat was geen gezellig stel. Zij werd regelmatig door hem in elkaar geslagen. Ik heb ooit de film gezien, heel bijzonder. Maar muziek maken deden ze zeker wel heel goed samen. Nutbush City Limits was een van hun grote hits.
De coalitievorming in Blaricum gaat een volgende fase in. Een nieuwe coalitie is in zicht. Hoe die eruit gaat zien, gaan we vragen aan formateur en fractievoorzitter van Hart voor Blaricum, Willem Pijl. Meneer Pijl, welkom. Even terug naar de verkiezingsuitslag. Uw partij is door een afscheiding gehalveerd van 6 naar 3 zetels. De nieuwe lokale partij Geluid van Blaricum wist 2 zetels te bemachtigen. En de Blaricumse partij kreeg een zetel bij en kwam daarmee op 3 zetels. De landelijke partijen VVD, CDA en GroenLinks, Partij van de Arbeid, bleven onveranderd in aantal zetels. U heeft het voortouw genomen in het vormen van een nieuwe coalitie. Wat was uw uitgangspunt?
Nou, het uitgangspunt, wij waren weliswaar, zoals u het noemt, gehalveerd. Maar je kunt ook zeggen dat zeg maar, de eerder opgestapte deel, wat nu het geluid heet, die hebben 3 zetels meegenomen en die hebben daar 2 van overgehouden. Wij hebben 3 zetels, resten ons, en die hebben we wel ruim gehouden. Dus dat is nogal even een toevoeging. En voor de rest is er niet zo heel veel veranderd eigenlijk. Hè? Want ook de zetel die extra bemachtigd is door de Blaricumse partij was een restzetel. Had voor Blaricum, ik geloof om precies te zijn, 19 stemmen meer gehad. Dan was die restzetel naar Hart voor Blaricum gegaan. Was er ook een ander speelveld gekomen? Hè? Want nu hebben we veel partijen die 3 zetels hebben.
Ja.
U kent de rest
zo. Ja. U heeft al vrij snel een soort, wat u noemt, een motorblok gevormd met de VVD. Om samen verder te gaan. Klopt dat?
Ja, zo is dat, ja. Wij zaten met VVD, maar natuurlijk ook met D66 in de eerdere coalitie. En dat is op zich ons goed bevallen. En bovendien was het zo dat los van zetels was de aantal stemmen wat deze partijen hebben gekregen, dat was verreweg het meeste. Dus zowel Hart voor Blaricum als VVD hadden ruim 1100, bijna 1200 stemmen. En de eerstvolgende partijen die erachter kwam, ook de Blaricumse partijen, die bleven op 826 of zo steken en minder. Dus het lag in de reden om die 2 grote partijen aan elkaar te verbinden. Te meer omdat ook die partijprogramma's sterk op elkaar leken. We hadden heel veel overeenkomsten. En daarmee maakt het ook het zoeken van zeg maar nog een derde partij iets gemakkelijker.
Ja, maar dat is niet D66 weer geworden.
Nee, dat is velen hadden dat als reden geleken dat D66 daarbij zou komen. En natuurlijk is het zo als je oud coalitiegenoten hebt, net zoals VVD, wat ik al zei, dan kijk je daar natuurlijk wel serieus naar of dat nog steeds het geval is. Maar tegelijkertijd moet je wel erkennen dat de Blaricumse partij ook een substantiële winst had geboekt. En dat ook die derde zetel bemachtigd had. En dat is dat kun je niet zeg maar ontkennen. En dat moet je ook niet negeren, denk ik.
Nee, dus de nieuwe coalitie gaat bestaan uit Hart voor Blaricum, VVD en de Blaricumse partij. U gaat daar verder mee over onderhandelen om uiteindelijk tot een akkoord te komen. Wat zijn nog punten die duidelijk moeten worden voor alle 3 partijen? Wat speelt er nog? Wat moet nog opgelost worden?
Er hoeft eigenlijk niet zo gek veel opgelost te worden, omdat we de beide programma's van VVD en Hart voor Blaricum al bij de totstandkoming van het motorblok in elkaar geschoven hebben. Dus we hebben gezegd, omdat er zoveel overeenkomsten zijn, maak daar nou eens 1 concept-coalitieakkoord van.
Ja, maar zodra er een nieuwe derde partij
komt
die heeft toch wel zijn wensen.
Ja, nou ja, goed, die wensen die waren voor merendeel overeenkomstig met met dat gemeenschappelijke partijprogramma. En daar hoeft er niet zoveel aan te gebeuren. Het enige waar we nog wel lang over gesproken hebben met elkaar is de mogelijke portefeuilleverdeling. Want daar zien we toch een hele andere verdeling op doemen dan in het verleden.
Zoals?
In het verleden was het zo dat D66, de wethouder van D66... eigenlijk volledig het sociaal domein deed. Mm-hmm. En we hebben daarvan gesteld dat in de nieuwe situatie het voor de hand zou liggen om dat sociaal domein te verdelen over de 3 wethouders. En daarmee ook een apart perspectief te kunnen hebben voor bijvoorbeeld jeugdzorg of WMO of de participatiewet en dat soort dingen.
Blaricum kent drie wethouders, hè? Dat blijven er ook drie. Maar twee keren niet terug, hè? Annemarie Kennis en Joke Landve.
Ja.
Zijn er al opvolgers bekend?
Ja, die zijn bekend. Het is namens onze partij Hart voor Blaricum is dat Martina Bay. En namens de Blaricumse partij is dat Galit Hamouti.
Ja, nou ja, die hebben we ook ontmoet tijdens de lijsttrekkersdebat.
Ja.
Wat we hadden in Blaricum. Wat zijn wat u betreft de belangrijkste speerpunten de komende 4 jaar voor de gemeente Blaricum?
Ja, dat is toch wel de ontwikkeling van nieuwe woningen. Waarin we gesteld hebben dat vooral het Tergooi ziekenhuis, het oude Tergooi ziekenhuis, echt met spoed ontwikkeld zou moeten worden. En dan daar worden naar verwachting bijna 700.